Het lijken twee werelden, merkdenken en performance marketing. Hoe werk je in je strategie aan merkbekendheid en ook aan salesactivatie? Kan dat wel allebei of is dat juist één en dezelfde strategie? Leuk dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan Lohuis en ik iedere maand een aparte aflevering uitgebreid ingaan op één specifiek thema. En deze aflevering gaat over brandformance, de synergie tussen branding en performance. En daar gaan we over praten met Ronald de Braak, account director bij Advice en veel ervaring en passie met het bouwen van merken. Welkom Ronald.
Dankjewel.
Brandformance, het klinkt een beetje als een nieuwe term. Hoe leg jij dat uit als term? Wat moet je daarbij voorstellen?
Ja. Nou ja, het is de ideale combinatie tussen branding en performance. Dus het gaat om de synergie tussen beide. Dus het is een mooie mix, samenvoeging van twee woorden.
Ja. Maar dan ook daarmee een heel nieuwe term in ons vakgebied?
Voor mijn gevoel niet. Maar wij marketeers houden er natuurlijk wel van om iets nieuw te framen. Dus ja. Brandformance is zeg maar nu de nieuwe naam. Maar voor mijn gevoel was het eigenlijk altijd al het belang van merken bouwen en tegelijkertijd werken aan je performance. Mm-hmm. Vroeger noemden we dat ook wel above the line en je had below the line. En toen werd er through the line.
Ja.
Je hebt natuurlijk upper funnel, mid funnel, lower funnel. En toen gooiden we een nieuwe term erin en dat was full funnel. Mm-hmm. Nou ja, nu is er recent weer een onderzoek verschenen en die had het over de long en de short van Binet en Field. Dus wat dat betreft zijn we altijd een beetje bezig geweest met je hebt merk bouwen, alsof dat een hele andere wereld is. En je hebt performance marketing.
Ja. En ergens op, dus ook altijd op zoek geweest naar die synergie tussen die twee werelden?
Altijd op zoek geweest naar die synergie. En toch merk je bij heel veel bedrijven dat er nog aparte silo's zijn. Ja. Aparte specialisten die daarmee aan het werk zijn. Dus je hebt echt merkspecialisten, merkbouwers. En je hebt dan de echte online marketeer of de performance marketeer.
Ja. En dat is denk ik ook een beetje het centrale vraagstuk van vandaag. Hoe ga je die twee werelden dus aan elkaar verbinden?
Precies, ja, ja, want het zijn eigenlijk geen twee aparte werelden voor mijn gevoel.
Nee, en de vraag, de invulling ervan verandert wel continu, zeg maar, met de media mix en de boodschappen en hoe je een merk ontwerpt en wat voor uitingsvormen er zijn. Het is nu echt wel anders dan 10 jaar geleden met de content formats en de manieren van uitingen die je nu hebt met short form video, social die meer naar content platformen gaan. De advertising stacks zeg maar, zijn echt wel ook veranderd qua mogelijkheden die je hebt.
Ja.
Alle branduitingen worden ook steeds meer digitaal. Het belang van televisie en massamedia neemt steeds meer af. Het gaat echt op andere manieren werken. Dus ik denk dat elke keer dat je deze discussie voert, zeg maar, ook al plakken we een ander naampje op.
Ja.
De invulling evolueert ook wel, denk ik. En ook hoe bedrijven ermee omgaan inderdaad.
Zeker.
Met performance marketing, wat juist ook wel weer heel volwassen is geworden, zeg maar, de afgelopen 10 jaar.
Ja, dat ook meer branding mogelijkheden biedt, die full funnel aanpak biedt.
Ja, was dat echt de online marketeer die deed wat ads-campagnes, zeg maar. Nu is het een hele afdeling geworden, zeg maar, waar het salesresultaat van afhangt met z'n allen. Dus die silo's zijn ook wel echt veranderd de afgelopen jaren. Dus ik denk dat die discussie altijd, hoe je het ook noemt inderdaad, wel relevant blijft en weer geüpdate moet worden.
Ja, eens.
Maar je zegt, je ziet het wel, toch nog steeds wel eens als gescheiden werelden. Wat zie je dan bij bedrijven, merken waar je over de vloer komt bijvoorbeeld?
Ja, nou dat zeker de grotere merken die een afdeling hebben van meer dan 10 man bij wijze van spreken die met communicatie bezig is. Zie je dat echt iemand bezig is met merkgerelateerde campagnes. Dus wat je bijvoorbeeld op radio gaat horen of hoe het brand het letterlijk uitziet, wat de tone of voice is. Dus iemand die zich daarmee bemoeit. En dan zie je een heel team die is bezig van hoe kunnen we de sales of de performance een push geven op korte termijn. Mm-hmm. Dus je ziet meer dat de ene specialist is op lange termijn bezig van hoe ga ik het merk bouwen. En een andere groep is gewoon bezig hoe kan ik op korte termijn gewoon sales of de doelgroep activeren. Mm. Dus je ziet nog steeds dat het aparte rollen zijn. Soms zitten ze wel bij elkaar op de afdeling. Maar hebben ze toch vaak andere doelstellingen, andere KPI's.
Ja.
En vergeten ze toch met elkaar te praten of de synergie op te zoeken.
Ik kan me voorstellen, dan heb je wel een soort checks. Ja, logo en huisstijl moet hetzelfde zijn. Maar worden ook campagne-elementen dan wel van een brandingcampagne ook voldoende doorvertaald naar performance?
Ja, ik denk dat daar juist eigenlijk de kansen liggen. Zodoende dat we weer met de creative brandformance komen. Want ik denk dat daar heel veel kansen nog liggen.
Ja.
Om juist alles wat je hebt opgebouwd op merkniveau, hè, of het dan, dat kan een soundlogo zijn, dat kunnen huisstijlelementen vormen zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een character uit je brandcampagne zijn, die je juist in je performance weer heel nadrukkelijk naar voren laat komen. Ja,
die herkenning, die hele funnel door eigenlijk.
Ja, precies.
Houden.
En toch gebeurt dat niet. Dus het ligt heel erg voor de hand. Hè, dat je denkt van, ja, oké, we hebben een merk gecreëerd met een merkverhaal. Dan moet je dat toch van tv tot en met online goed doorvoeren. En toch gebeurt dat niet.
Ja, en zelfs nog in aanvulling op last van de uiting zie je zelfs dat de media inkoop zoals ook op een heel ander ritme gaat.
Ja.
Dan wordt er een grote campagne ingekocht op televisie of radio, zeg maar. En dan wordt er wel gezegd, oh, dat is de campagneperiode. En dan moet performance daar maar een beetje in mee. Terwijl je daar een hele mooie klantreis van kunt maken. Met ook de routing en communicatie die je op elkaar aan laat sluiten.
Ja.
Daarbij, maar ja, als überhaupt al door een heel ander pad wat ingekocht en wat gepland, zeg maar. En wat totaal los staat van alle de performance campagnes.
Ja.
Dat is ook een nadeel, zeg maar. In timing en bestedingen en ook data delen met elkaar.
Ja, dat zeker. Ja, we hebben straks nog wel wat tips, denk ik ook, van hoe kun je nou de brug gaan slaan.
Mm-hmm.
En dat is een van die dingen ook wel van data, van hoe kun je nou juist heel slim data wel gaan gebruiken.
Ja. Maar ik begin natuurlijk ook met, op welke manier kijk je naar het succes van campagnes? Hè? Want je zegt, het is eigenlijk een geïntegreerde aanpak. Wat je in de merkbekendheid doet, zou je ook in de performance terug moeten laten keren. Betekent dat dan ook dat je naar dezelfde doelstellingen kijkt, dezelfde KPI's hebt?
Nee, denk ik niet. Vanuit merk ben je toch met andere dingen bezig. Je kijkt nog steeds naar hoe spontaan is je. Wat is een spontane merkbekendheid?
Ja.
Geholpen merkbekendheid, merkoverweging, maar ook merkvoorkeur.
Mm-hmm.
Dat is waar de merkspecialist mee bezig is. De performance-strategie is natuurlijk veel meer met van wat heeft het qua conversie opgeleverd, daadwerkelijk. Maar ik denk wel dat je een synergie kunt vinden door te kijken van hoe kunnen we nu gezamenlijke doelstellingen formuleren. Want uiteindelijk als je met je merk aanwezig bent op tv of op radio, gaat dat iets doen voor het directe verkeer naar je website. Het gaat iets doen voor je branded search, dus hoe vaak wordt er op je merknaam gezocht. Nou ja, en als je daar gezamenlijke doelstellingen aan koppelt, zodat je daar met elkaar naar kunt kijken, kun je zowel de merkcampagne als de performancecampagne samen op dingen afrekenen.
Ja, dus dat zijn die twee werelden, de silo's waarvan je zegt, er is een overlap, ga naar gezamenlijke doelstellingen kijken, ga die definiëren, hou ook je eigen expertise doelstelling eigenlijk voor het onderdeel wat je aan doet. Maar probeer ook te kijken wat het samenbrengt en ga daar ook met elkaar over evalueren en optimaliseren.
Precies, ja, het is een beetje naïef om te denken dat je tv-commercial niet gaat bijdragen ook daadwerkelijk aan bijvoorbeeld performance.
Ja.
Maar het is ook naïef als je je performance goed opzet. Dus je hebt echt, ik heb het ook liever niet over salesactivatie, maar eigenlijk over merkactivatie.
Mm-hmm.
Omdat het betekent dat jij in je activatiecampagnes merkelementen gaat toevoegen. En als je dat goed doet, dus bijvoorbeeld je herkenbare karakter van je merk, of je herkenbare soundlogo, of herkenbare stijlelementen, dan gaat ook je performance marketing bijdragen aan merkherkenning en merkvoorkeur.
Ja, omdat je in die split second, wat bij performance marketing natuurlijk vaak op een heel kort moment is, een korte aandachtsmoment, dan ook die herkenning direct gezien wordt, ervaren wordt. En dus mensen veel sneller die link gaan leggen.
Ja, precies. Je benut maximaal zeg maar wat je met je merkcommunicatie eigenlijk hebt opgebouwd.
Ja. Heb je voorbeelden van merken waarvan je zegt, die doen het echt goed, die vertalen dat goed door?
Wat ik een mooi voorbeeld vind van de Telford-campagne. Mm-hmm. De miljonair die daar een hoofdrol in speelt. Ja. Je hebt natuurlijk de hele grappige commercials. Maar tegelijkertijd wordt hij als character heel erg goed doorvertaald, zeg maar, naar de online kanalen. Dus naar de performance kanalen toe. Maar ik vind ook de Hamsterweken bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld
van
Albert Heijn.
Ja.
Ja, met de hele karakteristieke hamstertjes, zeg maar, die je op tv ziet en die dan daar allerlei avonturen beleven.
Ja.
En tegelijkertijd zie je ze heel mooi terugkomen in alle performance kanalen.
Ja. Ja. En daar zie je ook, denk ik, wat je bedoelt, die versterking, dat het is zo geladen dat als je bij wijze van spreken een foldertje in de brievenbus hebt zitten en je hoeft alleen maar die hamster te zien, dan weet je al wat het betekent. En nou ja, dat is eigenlijk die salesactivatie of merkactivatie die je dan al...
Daar zit bijvoorbeeld ook zo'n soundlogo in met hamsteren.
Ja.
En,
oh, ja.
Ja, die herken je dan. Dus op het moment dat je nou een radiocommercial hebt of je hebt een tv-commercial, daar kun je natuurlijk ook in je video, zeg maar online, qua performance heel veel leuke dingen mee doen.
Ja.
Ja.
Daniel, vanuit merkstrategie, of vanuit marketingstrategie breed, hè, daar zit jij ook veel aan tafel. Merk een belangrijk onderdeel, maar ook weer door naar performance. Wat zijn jouw ervaringen daarin dan?
Nou, wat ik ook wel zie is dat dan, als je twee afdelingen, of al zijn het geen afdelingen, misschien zijn het campagnes, en wordt door één iemand gemanaged, dat maakt eigenlijk niet uit. Wat je ook gaat zien is dat dan merk is wat minder tastbaar soms. Dus dan wordt een brandcampagne langs dezelfde meetlat als performance gelegd. En daarom is het belangrijk om die twee aparte doelstellingen te houden, zeg maar. Maar anders dan leg je het altijd af van dat ene levert direct een return on advertising ROAS op in sales. Of er wordt de neiging heel snel om daarin te blijven investeren.
Maar jij bedoelt dat je dan, wat je dan ziet, waar je voor uit moet kijken als marketeer, is dat je de brandingcampagne niet op dezelfde KPI's gaat afrekenen.
Ja, omdat je anders altijd gaat voor het korte en aanwijzbare succes, de harde business case. Terwijl die op een gegeven moment, wat je veel ziet, de strategie is dat spelletje wordt door iedereen al gespeeld. En dan wordt de markt steeds volwassener in. Als je gaat denken aan Google Search bijvoorbeeld, of die directe responscampagnes op doelgroepen die direct al intentie hebben. Mm. Dus al heel diep in een funnel zitten, al in een in-market audience bijvoorbeeld. Daar wordt iedereen steeds beter in. En daar zie je ook de prijzen elk jaar weer stijgen, zeg maar, van CPC's en dat soort dingen. Dus dat moet je wel goed doen, maar een overfocus daarop en ondertussen het merk bouwen laten liggen, zeg maar. Mm-hmm. Dat leidt ertoe dat iedereen die korte termijn oorlog speelt, waardoor de kosten per nieuwe klant of kosten voor de omzet, zeg maar, in advertising ondertussen ook elk jaar een beetje omhoog gaat. En iedereen zit er maar naar te kijken. Het wordt elk jaar weer ietsje duurder. Mm-hmm. En ondertussen wordt er niet gekeken naar het derde merkvoorkeur creëren en dingen die wat moeilijker meetbaar zijn, die ook de meetinstrumenten daarvoor zijn ook werkelijk duurder. Mm-hmm. En moeilijker en minder precies dan in performance marketing. Ja, je merkvoorkeur meten, dat is toch lastiger en minder tastbaar dan gewoon zeggen, wat is je conversieratio? Ja. En terwijl slimme organisaties daar wel in durven in te zetten en het lef hebben om daar ook wat in te steken, die zullen ook in die performance funnel uiteindelijk ook wel verschil gaan zien in dat de conversie beter wordt omdat je merkvoorkeur hebt gecreëerd. Maar ja, wijs dat maar eens aan. Als strateeg moet je het lef hebben om dat ook wel te doen.
Want dat is ook een beetje spanningsveld misschien wel tussen die lange termijn en die korte termijn focus wat je dan als merk hebt.
Wel als je de lange termijn activiteiten gaat afrekenen heel hard op wat heeft het voor die conversie opgeleverd, wat heeft het daaraan bijgedragen. Maar goed, ik denk wat je al wel een beetje schetst van het blijven aparte KPI's.
Ja.
Je bent op aparte manieren het aan het sturen. Maar je kan niet zonder het merkgedeelte. Wat je al zei van lower funnel. Dat is nu een beetje verzadigd. Iedereen kent inderdaad dat spel. En je moet gewoon hoger in de funnel langzaam aan je merken gaan werken. En daar ga je onderin profijt van hebben. Qua herkenning. Want het is ook eigenlijk een beetje raar dat op het moment dat iemand in de markt is, lower funnel, dat je het alleen maar over functionele producteigenschappen gaat hebben. Uiteindelijk wil je gewoon ook ergens voor kunnen kiezen.
Ja.
We weten ook eigenlijk al vanuit de marketing dat 95% van je aankoopkeuzes, beslissingen op emotie wordt genomen.
Ja, precies,
terwijl we in lower funnel heel erg op ratio en functionele voordelen aan het communiceren zijn.
Ja.
Dus wat dat betreft is nu de aandacht voor het merk, ook in de funnel, zeg maar. Dat is eigenlijk, was eigenlijk al van alle tijd. Maar het wordt nu nog belangrijker. En juist ook als je de laatste de onderzoeken ziet, ook van Binet en Field, bijvoorbeeld wat draagt het merk of ook de creativiteit bij aan de performance, dan is het bijna 65% van het rendement van je campagne. Dus het laatste stukje gaat eigenlijk maar over welke kanalen zet je in, hoe is je targeting, maar het merk speelt daar gewoon een enorm belangrijke rol in. Maar ook creativiteit speelt daar een hele belangrijke rol.
En dat is nou net het moeilijke, dat is lastiger te meten, zeg maar. Want een kanaal, dat is een labeltje wat altijd op je dashboard erbij staat.
Ja.
Welke soort uiting het was, staat er ook altijd bij, zeg maar. Dus daar gaat heel veel de aandacht aan uit. Terwijl het stukje van, wat was dan het merk? Wat maakt dat verschil? Mm-hmm. Dat is gewoon, het is hard te maken. Je moet het zeker ook meten. Alleen het is gewoon minder hard.
Voel even anders bij.
Ja, slaat de focus soms wat door.
Maar Ronald, je zegt wel, je gaat gewoon, als je er niet aan werkt, ga je die uitdagingen krijgen in die lower funnel, waar het dus inderdaad gaat over, op een gegeven moment ga je niet meer uit de campagnes halen, dan moet je, wat daar nog een beetje zijn, dan ga je kosten gaan oplopen, je rendement gaat eigenlijk omlaag, omdat je de andere kant bent vergeten of niet hebt gedaan. Dus dat is denk ik het probleem wat je dan terugziet ook als marketeer, als je gewoon naar de dagelijkse praktijk gaat, dat als marketeer zit je in je performance campagnes, zie je eigenlijk de kosten toenemen, resultaten afnemen, en dat zijn eigenlijk wel een beetje de alarmbellen die af moeten gaan om te gaan checken van, maar waar zijn we ook qua merk mee bezig.
Ja, klopt. Onderin ga je op een gegeven moment toch tegen een soort gap aanlopen. Op een gegeven moment kun je niet verder, zeg maar. Er is een soort plafond wat je daar ook kunt besteden. Ja. Zoekvraag neemt ook in veel markten neemt ook wel daarin af.
Je kunt wringen, optimaliseren en wringen, wringen, wringen. Maar op een gegeven moment is het gewoon droog.
We zien in voorbeelden van bijvoorbeeld, je had op een gegeven moment de opkomst van de online matrassen, zeg maar.
Ja.
Of de online brillen kopen, zeg maar. En daar zag je bijvoorbeeld ook Ace & Tate's in de VS. Die was als eerste mee.
Ja.
Dat je dan online het brillenmerk, echt allemaal brillenmodellen die je normaal bij de grote ketens ook krijgt, maar dan voor de helft van het geld als ware. Of je kreeg een tweede gratis erbij. Goed, het businessmodel hebben we daar gelaten. Dat was fantastisch. Alleen dat was kopieerbaar. Op een gegeven moment stonden er allemaal andere concurrenten op.
Ja.
En eigenlijk had je hun hele propositie was een bril goedkoper en een mooie online experience, zeg maar. Alleen in die wereld is eigenlijk het merk, ze hebben niet wat unieks gedaan met het product qua design of positionering, waardoor allemaal copycats konden ontstaan.
Het werd gewoon tweede bril gratis.
Ja,
dat was de onderscheidende vermogen.
Alles
op een
was
moment.
De onderkant van de film. Die markt was enorm voor brillen, maar dat was dat enorm gaat. Alleen dan zag je toen die markt volwassen werd. En alle andere concurrenten maar die ook op de bodem van de funnel gingen zitten. Ja, dan moet je de taart verdelen met z'n allen. Oftewel, iedereen gaat meer aan advertising besteden met hetzelfde boodschap. En uiteindelijk kan zo'n merk niet meer groeien en krimpt zelfs iets.
Ja.
En het gevaar dan ook is, en als je dit naar je eigen markt kopieert, het zal misschien niet zo intens zijn als dit voorbeeld, zeg maar. Dat was heel duidelijk een trend in het hele landschap. Alleen het gevaar is ook, als je in die curl zit, Dus met je hele marketing- en performance-afdeling ben je gewend om met z'n allen naar die performance-KPI te kijken. Ja. Hey, wat is onze ROAS? Mm-hmm. Alle communicatie en boodschappen zijn geënt op korte termijn effectiviteit. Dus je bent de sport van het merk bouwen, heb je helemaal niet geleerd. En dan op het punt waar je het meest nodig hebt, moet je in één keer dat beter gaan doen dan de concurrentie, zeg maar. Dus het is ook een soort van trainen van het team en weten wat branding inhoudt en samenwerken en de KPI's daarin opbouwen en daar ook een soort maturity in opbouwen van hoe ga je om met de bovenkant van die funnel. Als je dat helemaal niet kan of helemaal niet hebt geleerd of daar helemaal niet als team mee bezig bent geweest, is dat moeilijk om dat uit te gaan vinden als het nodig is.
Het was lang het laaghangende fruit. Van als je niet onderin de funnel aanwezig bent om gewoon überhaupt het zoekverkeer af te vangen, dat is een gemiste kans.
Dat is nog steeds zo.
Dus dat blijft ook zo. Maar je moet langzaamaan ook zaadjes gaan planten, zeg maar, bij een nieuwe groep die nu op dit moment niet in market is om om iets van jouw product te gaan zoeken.
Je moet die funnel aan de bovenkant gaan verbreden, vergroten, want dan ga je aan de onderkant ook weer profijt van hebben.
Nieuwe doelgroepen gaan aanboren en die gaan misschien niet nu converteren, maar misschien wel volgend jaar zijn ze in de markt voor je product.
Want zien we zo inderdaad dat wat je zegt, dat was het ook soms voor sommige branches een beetje onontgonnen trein. Nog niet iedereen deed search marketing goed. Nog niet iedereen deed social goed. Was er nog iets van, als je dat gaat doen, nou dan ga je groeien. Nu is het eigenlijk een soort van voorwaarde om überhaupt mee te spelen.
Ja.
En is
dan moet je de volgende stap gaan
eigenlijk
zetten.
Ook,
en is het dan als je naar het model van Google, see, think, do, care, model, als je dat erbij zou pakken, dat je dus inderdaad gaat opschuiven van de do-fase, of think, do, naar de see, think, moet ik het zo zien?
Ja, klopt. Je gaat meer juist bovenin de funnel awareness voor je merk creëren.
Mm-hmm.
Zorg dat daar je verhaal al goed wordt verteld. Daar ga je aandacht vragen.
Ja.
Dus dat betekent ook dat je met je merk echt daar onderscheidend moet zijn.
Ja.
En wat ik nu ook wel veel zie, en dat is ook een beetje de discussie die er is. Ik zie heel veel merken wel budget opschuiven naar de verschillende fases toe. En er worden er ook andere kanalen in gezet. Hè? Bovenin de funnel zet je natuurlijk ook andere kanalen in. Ja. Een stukje video advertising, een stukje display, wat daar weer een rol in gaat spelen. Alleen daar worden dan nog vaak weer de boodschappen van de lower funnel naartoe doorvertaald.
Ja.
En dat is ook geen branding.
Nee.
Dus het is wel wat ik dan noem merk kanalen inzetten, maar nog steeds met een performance boodschap. Ja. En daar gaat het ook nog steeds mis.
Ja. Ja. En dan was het net wat je zei, die performance boodschap die is zo rationeel, zo feitelijk, dat als je dan de drempels van overstappen zijn er eigenlijk niet meer al makkelijker geworden, dat je daar het verschil niet meer gaat maken. Daar krijg je niet die fanbase die je eigenlijk wilt als merk.
Precies, nee, dan moet je als product of als merk zo onderscheidend al zijn op productniveau. Dus dat kan best zijn als je een start-up bent die je heel iets nieuws ontwikkeld. Dan kun je op productniveau nog steeds verschil maken. Maar eigenlijk zijn alle producten wel nagenoeg vergelijkbaar. Je hebt bijna geen slechte auto's.
Nee.
Dus wat dat betreft hebben consumenten ontzettend veel te kiezen. Er is natuurlijk heel groot aanbod, heel veel concurrentie. Dus je gaat niet meer het verschil maken op functioneel niveau.
Nee.
Dus je moet daar een laag aan gaan toevoegen. En dat is het merkgedeelte.
Ja. Is dat nog vaak ook discussie aan de tafel met directie of met marketeers?
Nou, iedereen beseft het wel, maar tussen het beseffen en wat kan ik dan doen? Want er blijven silo's die je samen moet brengen.
Ja.
Dus die bewustwording daarom, dat lukt wel om dat te creëren. Maar het betekent ook dat je structureel in je budget voor branding moet gaan opschalen.
Ja.
En wat er nu nog wel wordt gedaan, is dat er wordt gezegd van dan gaan we iets weghalen bij lower funnel.
Ja. Oh, ja.
En dan stoppen we dat zeg maar meer in de see and the think fase. Ja, dat is schuiven met hetzelfde budget.
Mm-hmm.
Maar je moet juist gaan opschalen qua branding. Dus je moet daar meer in gaan investeren om dat goed neer te zetten.
Ja. En ook eigenlijk veel begint al met werken aan je merkverhaal. Dat je dus niet de performance boodschappen naar boven moet opschuiven. Je moet eigenlijk met een groter verhaal komen.
Nee, dus dat is ook allereerst de vraag van hoe sterk is eigenlijk je merk?
Ja.
Van hebben we het verhaal eigenlijk wel voor elkaar? Mm-hmm. En kunnen we nu gaan opschalen naar überhaupt een campagne in de see in de think fase? Ja. Of moeten we daar nog wat achterstallig onderhoud doen en moeten we zorgen dat ons merk onderscheidender gaat worden?
Ik ben een beetje lachen omdat het zo herkenbaar klinkt inderdaad. Van, dan gaan we dat wel doen, wat we nu deze hele aflevering over hebben. Yeah. Maar dan gaan we het performance budget inderdaad dan wat hoger in de funnel zetten. Met die uitingen die dan heel iets aangepast zijn. Ja. Dat we het in één keer branding kunnen noemen, omdat een call to action is verdwenen als het ware.
Ja.
En dan gaan we daarna kijken of onze cost per acquisition of cost per lead of ROAS aan het einde van het jaar beter is geworden.
Ja.
Weet ik af, wat kan ik nu alvast zeggen? Ja. Ik een heel experiment oversluit? Nee.
Nee.
Want dan haal je budget weg bij wat al presteerde, zeg maar. Tenzij je bij gefaald iets weghaalt natuurlijk. Ja. Maar over het algemeen is dat iets, dan kun je beter niet gaan doen, zeg maar.
Nee, precies.
Je moet echt inderdaad... Nee,
maar dan ga je aan de bovenkant werken en onderkant minder budget om het op te vangen. Ja, dus daarom, dan stok je daar weer uiteindelijk.
Dan ga je gewoon bij wat nu inderdaad direct... maar dan je gaat ook afrekenen volgens dezelfde KPI weer. Dat je zegt van, kunnen we op de meetbare manier van die ene advertising uiting die er toen is geweest in het voorjaar, kunnen we daar de omzet van terugzien?
Ja,
ja, die directe relatie is er niet. Die, ja, nee, is moeilijk, het is niet 100%. Terwijl bij performance bijna 100% attributie is, is het bij die andere misschien 50%. Dat is al mooi als je een uplift ziet door brandcampagnes.
Ja.
Maar dat betekent niet dat die uplift 100% dat budget dan direct die uplift van dat volgende kwartaal is. Want je hebt ook een merk gebouwd, misschien worden klanten die je aantrekt meer waardevolle klanten, zeg maar. Omdat ze meer merkvoorkeur hebben opgebouwd, kopen ze vaker.
Ja.
Zijn het betere klanten? Zijn het niet alleen maar klanten die even voor een respons van, oh, die even door korting geactiveerd werden en daarna weer weg zijn?
Ja. Mm-hmm.
Dat soort kwalitatieve verschillen zitten er ook allemaal in, zeg maar.
Ja. Ja.
En daar wordt dan vaak weer aan voorbij gegaan. Daar is geen, ja, die metrics wordt niet op gelet of het is überhaupt geen...
Maar dat, dat snap ik natuurlijk ook wel vanuit het perspectief. Het is een soort van always on, hè. Je bent altijd aanwezig. Die vijver is een keer leeg. Je moet naar die bovenkant om die vijver te laten groeien. Maar er zijn ook al heel veel merken die gewoon met seizoenspatronen te maken hebben, seizoensinvloeden. En dan is het, ja, je gaat een bepaald seizoen in, de winter in, en dan is het gewoon gas geven op de winterjassen bijvoorbeeld.
Ja,
dat is toch performance, dat is toch prima?
Dat is ook prima. Op dat moment moet je ook gewoon aanwezig zijn. Alleen je moet ervoor zorgen dat op het moment dat, dat je off-season zit, dat je dan toch zaadjes blijft planten bij een nieuwe groep. Dat je toch met je merk aanwezig blijft. Dat op het moment dat het seizoen straks weer gaat beginnen, dat je eigenlijk al een soort, nou ja, voorkeur hebt gecreëerd. Ja,
dus top of mind bent.
Ja.
En ze eigenlijk warmer die funnel in gaat krijgen.
Precies. Ja, je wil niet dat ze eigenlijk weer heel breed naar jouw productgroep gaan zoeken. Ja, waardoor ze ook weer naar een concurrent toe kunnen komen. Je wil eigenlijk al dat ze straks gaan zoeken op, nou, bij wijze van spreken, van mijn merk skias. Zodat ze al warmer binnen gaan komen.
Ja. Ja, en dan heb je het puur ook over timing met seasonaliteit. Het gaat natuurlijk ook om van, ben je er dan ook hoger in de funnel? Als je het hebt over skijassen, zie je op de socials dat merk terug. Doen ze gave dingen? Heb je daar een gevoel en beleving bij?
Ja. Ja.
Dat je tegen de tijd dat je die jas tegenkomt, zeg maar, dat je niet koopt omdat die 20% in de korting is.
Ja.
Of omdat het Black Friday is, maar dat je echt denkt van, oh shit, dat vind ik echt een vette jas.
Ja.
En ik weet dat daar bijvoorbeeld deze dingetjes in zitten of... emotioneel dat het gewoon een vet merk is, maar ook misschien wel dat je weet van, oh ja, die, als het een merk is van dat of een jas is van dat merk, dat je dan zegt, hey, dan weet ik gewoon dat dat een kwalitatief heel gaaf ding is, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus ik koop hem of ik, zonder de korting of juist dat de korting lager kan zijn of de base price überhaupt hoger kan zijn.
Ja. Eigenlijk het verschil tussen, ga je op, ik noem maar even Wekamp, gewoon willekeurig zoeken en kijk een beetje wat je mooi vindt, of heb je een duidelijke voorkeur, ik wil een jas of kleding of iets in van dat merk hebben. En, als het gaat over de fashion. Precies, maar dat gaat ook veel meer dan alleen maar fashion. Want geldt ook voor B2B bedrijven?
Dit geldt zeker ook voor B2B bedrijven. Ja. Nee, ik zie daar geen onderscheid.
Sterker nog meer tegenwoordig. Wat je ook heel veel ziet is dat ook veel B2B organisaties krijgen steeds meer de content en documentatie en how-to guides en whitepapers wat ermee doodgegooid, zeg maar, op het moment dat je gaat oriënteren.
Mm-hmm.
Die prijzen zijn hoger dan ooit. Zeker als je in de softwarewereld gaat kijken, dat soort dingen. De Google Ads gaan echt over de 10 euro heen. Dat soort dingen voor een trial accountje. Alles kan. Dus daar juist het merk bouwen en weten van, hey, waar staat dat product
voor,
of dat bedrijf voor. Dat is echt belangrijk aan het worden. Zodat je in het begin op het lijstje staat, zeg maar, al van...
Die shortlist eigenlijk, in oriëntatie.
Ja, dat is data van ook, van Gartner bijvoorbeeld. Die zegt, de bedrijven die begin op de shortlist staan, die hebben iets van 80% kans meer om te winnen dan bedrijven die dan ergens onder in de funnel een keer aanhaken, omdat dan degene die de keuze moet maken een keer een whitepapertje heeft gedownload. Dan ben je wel een lead daar.
Mm-hmm.
Alleen dan haak je al heel laat aan, word je vergeleken met de rest en dan val je veel sneller weg
dan
als je er eerder bij bent en al als degene die het beslist al weet wat de visie en dat soort dingen is.
Ja. En waar ik het ook zie bij B2B is zeg maar dat je nog wel eens... want we hebben het over performance. Vaak gaat het dan over leads of dat de producten worden aangeschaft. Ja. Maar je kunt natuurlijk vanuit B2B oogpunt ook kijken naar een stukje recruitment. En wat er vaak gebeurt is dat de corporate campagnes worden gedraaid. Misschien om leads te genereren of aanmelding voor een event. Mm-hmm. En dat recruitment eigenlijk dat helemaal niet weet. Dus employee branding haakt helemaal niet aan op de awareness die er is rondom het bedrijf. Oh, ja. Soms in dezelfde doelgroep misschien wel precies, te pakken heeft. Terwijl als je dat had geweten, je weet dat er extra verkeer naar de website gaat komen. Je weet dat ook waarschijnlijk mensen dan even gaan kijken, hey, zijn er wel vacatures daar?
Ja, dat zijn dubbel gescheiden werelden.
Ja, dat zijn helemaal.
En dan ook nog de HR of recruitment.
Ja. Maar goed, het is één bedrijf, het is één merk. Ja. En die werelden weer bij elkaar brengen, maar het zijn aparte silo's weer.
Nog een toevoeging daaraan, bij B2B is natuurlijk sales ook het team wat de weg op gaat, presentatie doet, events. Dat is ook heel vaak branding. En het merkverhaal wat je daar eigenlijk vertelt. Eigenlijk is het hele sales team een offline gedeelte van B2B. Is ook eigenlijk een soort
touchpoint
branding verhaal. Het is geen performance campagne op search of zo. Mm-hmm. En daarin is ook de manier hoe je daar het verhaal vertelt. Is ook heel belangrijk volgens mij voor de performance opvolging. Dus de events waar je bent of de outreach die je doet zeg maar in andere kanalen die moet aansluiten weer bij
klopt je verhaal eigenlijk helemaal
en het verhaal wat zij vertellen moet hetzelfde zijn als de markt dus een beetje de integratie van sales en marketing heeft wel ook wat weg van brandformance in die zin
ik wil
nu vandaag vertellen
toch ook even terug naar die budgetten je noemde het al even je ziet dan dat als ze dan op gaan schuiven naar branding gaan ze hetzelfde budget eigenlijk anders verdelen maar betekent het dat brandformance dan ook altijd met veel meer budget moet.
Ik denk dat je echt moet investeren in je merk om daar bekendheid te creëren. En bij heel veel bedrijven is het nog steeds zo dat brand je huisstijl is. Mm-hmm. Een soort vorm en taal of tone of voice die is vastgelegd. Of ooit een keer een propositie die op je website staat. Maar het investeren in brandkanalen, in het onder de aandacht brengen van je merk.
Het laten leven van je merk.
Het laten leven van je merk, daar moet vaak nog in geïnvesteerd worden. Want vaak is het wel, we hebben de basis nu staan, we hebben een logo, we hebben een herkenbare stijl. En nu gaan we meteen weer op de performance zitten. Mm-hmm. Omdat bij veel MKB-bedrijven het alsnog wordt aangestuurd door sales of door iemand die vanuit de directie zeg maar veel meer marketingachtige blik heeft. En het communicatiegedeelte zeg maar eigenlijk een beetje wordt uit het oog wordt verloren. Ja.
En zijn er dan een soort van benchmarks waar je aan moet denken van hoe moet je aan zo'n budgetverdeling, waar moet je rekening mee houden?
Ja, er wordt op dit moment wel veel gecommuniceerd met de 60-40 regel. Mm-hmm. Dus dat 60% in brandingkanalen investeert en 40% in performance.
Okay.
Ja, het is een gemiddelde regel.
Ja, natuurlijk.
Net als een 80-20, zeg maar. Is niet altijd waar. Nee. Maar het is een soort mental shortcut van die 40, die moet je niet vergeten, zeg maar.
Ja, en nu is het misschien wel zelfs omgedraaid. Of misschien wel 80% zit al in je lower funnel en dan maar 20% bovenin. Precies, Dus het is al een andere mindset, zeg maar, die je op dat moment gaat creëren. Maar 60-40 is wel een stelregel. In het investeren in de kanalen, waarbij ik dan wel meteen ook gelijk moet zeggen met de boodschap wat we in het begin ook hadden. Het kiezen van je brandingkanalen is niet meteen dat je met branding bezig bent. Nee. Dus zorg dat je je boodschap ook dan aanpast op...
Het begint eigenlijk nog voordat je het zichtbaar maakt, begint het ook nog een stuk intern proces. Zorg dat het klopt voordat je het gaat inzetten. Anders is het ook weggegooid geld natuurlijk.
Ja, misschien ook kijken naar zo'n human investering, dat is wel mooi hè. Want als je kijkt van wat willen we komend jaar doen, en je gaat je budgetten puur verdelen met een korte termijn horizon van komend jaar, dan ga je automatisch niet over long denken, maar de short, zeg maar.
Ja. Mm-hmm.
En eigenlijk moet je, als je zegt, we hebben hetzelfde budget, dan en je hoeft ook niet te groeien en dat soort dingen, dan klinkt je gek, maar dan zou je het ook gewoon niet kunnen doen als je weet van, performance doet zijn ding nog, zeg maar. Mm-hmm. Dat je zegt, je haalt het niet weg. Alleen als je zegt, de jaren erop willen we groeien of we zijn aan het groeien, ga een keer nadenken om niet je performance budget dan direct te verhogen. Maar ga eens nadenken om dan dat te investeren in je merk. Of echt gewoon zeggen, we maken X extra vrij nu daarbovenop. Mm-hmm. Om te kijken of het werkt. Maar dan moet je het wel over een periode van 2 jaar zeg maar gaan afrekenen. Ja. Niet met een jaarhorizon vervolgens nog weer doen. Want dan reken je het gewoon niet goed af.
Ja. Nee,
dus het is echt een investering die je bewust als bedrijf moet gaan maken. En niet op korte termijn alleen maar afrekent.
Nee. Nee, dat is wel de bewustwording nog steeds. Want we voegen ze natuurlijk samen. Maar branding gaat nog steeds over lange termijn bouwen aan merkassociaties in het hoofd.
Ja.
Gaat over emotie. Dat is niet van, joh, ik heb nu 1 campagne en iedereen snapt nu waar wij voor staan. Nee. Gemiddelde consument ziet ook van een campagne bijvoorbeeld 3 keer een uiting voorbij komen. Dus je moet het gaan laden voordat het echt in de kopje zit. En performance gaat nog steeds over korte termijn, functioneel, snel schakelen. Ja. En het hangt ook af van de markt waar je in actief bent. Hè? Ja. Sommige markten is het gewoon, speelt het merk een grote rol. Heb je echt voorkeur voor een bepaald merk? Ja, dan moet je daarin blijven investeren als je daar nog achterloopt. Ja,
een beetje de high interest versus low interest natuurlijk, producten en diensten. Ja.
En ook de start-up versus ben je een bedrijf dat al heel lang in de markt actief is. Als je een start-up bent en je hebt nog een onderscheidend product, kun je op dit moment relatief veel nog investeren in je merkactivatie. Ja. Want pluk dan de vruchten van het uniek zijn in de markt. Ja. En anders moet je echt in je merk gaan investeren.
Hm. Maar ook, je zegt het lange termijn, maar ook daaraan vasthouden. Niet als het even slechter gaat in de business, al je budget weer naar performance schuiven.
Nee, correct. Je moet blijven bouwen aan je merk. Dat wil niet zeggen dat je niet het door moet gaan meten. Nee. Je hebt natuurlijk altijd nog instrumenten om te kijken van, landt ons verhaal wel?
Ja. Je moet wel feitelijk naar blijven kijken.
Ja, zodoende. Ja. Van, we hebben nog steeds KPI's ook voor een merkstratege. Van oké, wat doet het dan qua awareness? Wat doet het voor onze bekendheid? Wat doet het voor de overweging? Als je daar nog steeds ziet dat daar geen effect heeft, dan hebben we het verkeerde verhaal.
En je kunt ook wel merkboodschappen tegenover elkaar benchmarken. Dat je zegt, wat heeft meer engagement? Wat leidt tot meer wellicht interactie naar site of met content?
Ja.
Of
wat raakt.
Sentiment van comments bijvoorbeeld ergens op. Dus dat kan ook. Je kunt ook zeker effectiviteit ook binnen branding ook wel met elkaar vergelijken. Of, en wel inderdaad in de gaten houden van wat gebeurt er met de performance erachteraan. Zien we daar ook effecten van. Ja. Het is zo van, dat moet je niet voor de volle 100% altijd...
Nee. Maar dat is misschien wel even de brug ook wel naar het laatste onderdeel van dit thema. Ja, wat moet je er nu mee? Wat kun je nu mee als marketeer? Welke bewegingen zijn er gaande waar je mee op in moet spelen? Of wat je misschien wel intern ook in beweging moet gaan zetten?
Ja, volgens mij begint de allereerste met bewustwording. Dat de integratie je meer gaat opleveren op lange termijn. Dus de bewustwording dat je... je moet investeren in het merk, dat je dus ook een onderscheidend merk nodig hebt. Dus ik denk dat het sowieso goed is om daar interne discussies met elkaar over te gaan voeren, van hoe onderscheidend zijn wij. Onderscheidend is ons verhaal. Dan kun je natuurlijk ook al een goede quickscan doen met je belangrijkste concurrenten. En het is ook steeds belangrijk om te zorgen dat je toch gezamenlijke KPI's ook gaat krijgen.
Ja, de afdelingen samenbrengen.
Ja, de roadmaps of planningen, kalenders samenbrengen. Van waar zijn jullie mee bezig, waar zijn wij mee bezig? Ja. Performance marketeer die eens met de merkstrategen gaat praten van oké, wat zijn eigenlijk onze belangrijkste brand assets? Mm-hmm. Wat moet eigenlijk altijd in een uiting naar voren komen?
Ja.
En andersom vanuit de merkstratege van maar welke boodschappen scoren nu eigenlijk heel erg goed in de performance? En kunnen we dat niet ook toevoegen in ons verhaal? Dus moeten we net misschien het anders vertellen? Je hebt hele mooie brandlift studies van bijvoorbeeld een YouTube, waarin je kan zien van oké, wat heeft die uiting gedaan? Wat kun je vanuit de performance daarvan leren, wat je in je merkverhaal kunt optimaliseren?
Dus het ook wel echt van elkaar blijven leren, in gesprek blijven met elkaar en ervaringen uitwisselen.
Ja, zeker. Ja. Nee, wat Daniel helemaal in het begin zei van data. Kijk, de performance marketeer is heel erg met data bezig, is continu aan het optimaliseren. De merkstratege die voert een campagne en die is op wat langere termijn aan het kijken van oké, ik doe een onderzoek per jaar of per 2 jaar.
Ja.
Wat heeft het gedaan met mijn merkbekendheid, de merkoverweging? Dus eigenlijk dat gedeelte. Maar tussentijds kun je juist heel erg mooi kijken van wat heeft het gedaan voor share of search?
Mm-hmm.
Van oké, binnen onze categorie, hoe vaak wordt er dan op onze merknaam gezocht? Dus zie ik langzaamaan dat de brandactiviteiten effecten gaan hebben.
Ja. En dus je metingen zijn op langere termijn, maar je check-ins, zeg maar, even kijken, zijn we nog met de juiste dingen bezig? Die kun je nu al doen.
Samen met de performance marketing heel erg goed kijken van oké, wat hebben we dit jaar bereikt qua direct verkeer? Zien we daar langzaamaan groei in?
Ja.
Nou, dan hebben onze merkcampagnes daar zeker ook impact gehad.
Ja. Ja, je hebt nu ook zo'n beetje een beweging die gaande is. Ik wil ook niet tegenstrijdige dingen zeggen, maar wat je wel hebt met branding nu is dat je de directe activatie erachter, of wat doet dat dan, zeg maar, omdat je met de verschuiving naar online is natuurlijk wat anders dan tv, bijvoorbeeld dat soort dingen. Dus de activatie erachteraan van laten mensen een comment achter of klikken ze toch even door op dat ene videootje naar een landing page, zeg maar, of als je kijkt naar je first party data strategie kun je misschien meedoen aan een actie of trigger je iets om, daar heb je nu op alle kanalen zoveel meer mogelijkheden dan zeg maar vroeger over branding.
Mm-hmm.
Dus je kunt soms ook in je hele uitingen, alle merkelementen die je hebt, ook gaan kijken van hoe kunnen we ook call to actions creëren die echt op merkniveau al werken om te activeren.
Ja.
Dat je een signaal hebt van, hey, trekt het de juiste doelgroep aan? triggert die branding ook echt een eerste actie.
Ja, het is niet die eindconversie, maar er kunnen wel van die micro-KPI's zijn.
Dat je echt conversies maakt die passen bij je merkcampagne, merkbouwen, zeg maar, waarin je misschien niet direct een aankoop doet, transactie, maar wel first-party data afgeeft, iets terugkrijgt of allereerst interactie hebt met dat merk. Ja. En als je zo gaat denken en dus gezamenlijke KPI's opbouwt, dan maak je niet meer één maakt een call to action en de ander een mooie emotionele brand video, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan breng je dat wat meer bij elkaar. En dan help je dat ook echt van, hey, dan zegt het performance team misschien wel van, hey, moet dat niet iets van een call to action, dat je dan na die campagne iets kan doen of iets verder kan zien, waardoor je interactie opwerkt. Ja. Waar je dus kunt zien, hey, de branding werkt.
Ja.
En misschien wel data hebt over die ene klant die je veel verderop in de funnel terug gaat zien, 3 maanden later als het ware, die misschien wat aankoopt.
Dus is een stapje verder in het merkverhaal.
Of zo'n strategie ontwikkelen om dat te doen.
Zou überhaupt een hele mooie discussie zijn om überhaupt eens een keer met elkaar te gaan bediscussiëren. Moeten we nou een 30 seconden commercial hebben of een 20 seconden met een 10 seconden tag-on die veel meer op activatie is gericht? En zo zien we dan dat meer impact gewoon heeft.
Ja.
Overal. Dus het bouwt er nog steeds aan ons merk, maar doet het tegelijkertijd wat voor
een stapje verder in de
Van die een andere, nog een laatste andere invalshoek.
Kunnen over doorblijven.
Die hoor ik ook vaker terug, is dat je ook op social en content marketing heel veel dingetjes doet, zeg maar. Mm-hmm. Ook op events of dat soort dingen. En als dan je vanuit branding of top of funnel ziet van, hey, dit triggert wel, dit slaat wel aan. Mm-hmm. Iets wat organisch al een beetje gaat lopen, is een heel goed signaal dat het een supergoede advertentie is, zeg maar.
Ja.
Want die content triggert op een of andere manier. Of die boodschap aanslaat.
Ja.
Dus als je dan in het klein merkt op organisch, dan kun je daar vaak in de advertising ook vaak nog wel weer mee doen. In plaats van dat intern wat bedacht van welke boodschap hebben we allemaal, zeg maar, dat je dat vanuit de organische wereld of het merk top funnel, zeg maar, die boodschap ook weer gebruikt juist onderin.
Ja, nee, helemaal eens, want je kunt vanuit een AB-test juist perfect zien, zeg maar, van welke uiting scoort er beter. Dus ook welk type fotografie.
Ja.
Mm-hmm. En daar kun je bij wijze van spreken in je merkcampagnes ook weer hele mooie dingen mee doen.
Ja. Ja.
Dat je daar je beeldtaal weer op kunt afstemmen. Van je denkt van dat gaat uiteindelijk straks ook weer beter scoren.
Ja. Mooie praktische tips. Mag ik hem afronden?
Ja,
er is heel veel nog verder over te vertellen natuurlijk. En ook over te lezen. Je hebt ook een aantal interessante studies aangehaald waar je ook wel de feitelijke onderbouwing van het effect van zo'n strategie kan meenemen wellicht. Die gaan we toevoegen in de show notes ook, zodat je daar meer informatie vindt over dit onderwerp. En die show notes vind je onder deze aflevering in je favoriete podcast app of op advice.nl/podcast. En heb je tips, vragen aan Ronald of heb je onderwerpen waar je ook graag eens onze visie op wil horen, laat het ons weten via podcast@advice.nl. En blijf op de hoogte van alle nieuwe afleveringen door je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Ronald, dankjewel.
Graag gedaan.
En bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.